Allemaal heel hartelijk welkom, deze dienst van morgen. Namens de kerkenraad heb ik de volgende afkondigingen voor u. Aanstaande donderdag is het Koningsdag. Dan is de kerk ook open, vanaf 2:30 tot 4:00. En dan is er behalve de ontmoeting met koffie en thee en wat lekkers, ook orgelspel en samenzang van vaderlandse liederen. En dat begint rond 3:30. Allemaal hartelijk welkom. De clubkasactie. Die is gestart met de verkoop van suikerbrood, stroopwafels en kruidcake. Er zijn al een aantal bestellingen binnen. Als u als gemeentelid in uw netwerk ook bestellingen opneemt, dan kunnen dit er nog meer worden. Het doel is het onderhoud van het kerkgebouw. In de voorkerk liggen invullijsten op A4 formaat. Deze kunt u of jij nog meenemen. Diegene met het hoogste bedrag aan bestellingen, die wint een prijs. Dus van harte aanbevolen om mee te doen. De lijsten kunnen nog tot en met zondag 7 mei ingeleverd worden bij Tino Lagendijk of Laura van Hemert. Dan ligt ook in de voorkerk klaar de enveloppes voor de actie Kerkbalans 2023. Wilt u die alsjeblieft meenemen? En dan mag u aan het einde van de dienst de heren dienen met uw gaven door het werk van de kerkvoogdij en de diaconie te steunen met een gift via de bank en in de collectezakken bij de uitgang. De eerste collectezak is voor de kerkvoogdij, de tweede voor de diaconie en de derde voor de verwarming. Tot zover de afkondigingen. Laten we samen de dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting staat in de naam van de Heere, die de hemel en die de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt van geslacht tot geslacht en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Gemeente, genade zij u en vrede. Van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We gaan vanmorgen met elkaar nadenken over Noach op de nieuwe aarde en hij krijgt van de Heere de handleiding van het leven. Daarom zullen de psalmen gaan over het doel waarmee de mens op de aarde geschapen is. We zingen van psalm 8, vers 4 en 7. Psalm 8, vers 4 en 7. We gaan samen luisteren naar de 10 geboden en in aansluiting daarop zingen we van Psalm 107 vers 19. Psalm 107 vers 19, nadat wij ons gesteld hebben voor de tucht en de belofte van de wet van de Heere. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. U zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverige God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid van degenen die mij haten. En ik doe barmhartigheid aan duizenden van degenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. 6 dagen zult u arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de Sabbat van de Heere uw God, dan zult u geen werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. U zult niet doodslaan. U zult niet echt breken. U zult niet stelen. U zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. U zult niet begeren uw naasten huis. U zult niet begeren uw naasten vrouw. Nog zijn dienstknecht. Nog zijn dienstmaagd. Nog zijn os. Nog zijn ezel. Nog iets dat van uw naaste is. Amen. We gaan zo samen de Bijbel met elkaar openen, maar we willen eerst de Heere vragen om zijn zegen daarover. Laten we samen bidden. Drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Wij komen deze morgen tot u om u te aanbidden als de God van het leven. De God aan wie ieder van ons het leven te danken heeft. Want u bent de Alfa, u stond aan het begin van alle leven in de geschiedenis, toen u uw levendmakende woorden sprak. Er zij licht. Toen hebt u de hemel en de aarde geschapen, en u hebt ons, ieder van ons, een plek gegeven op die aarde. U hebt ons gewild, U heeft ons geboren laten worden. U heeft ons een plaats gegeven hier op de aarde, op dit gedeelte van de aarde in Nederland. Op het eiland Voorne-Putten of iets daarbuiten. Om hier ons leven te hebben tot uw eer. Heere, dat is een wonder. Een heel groot wonder dat u na de zondeval van Genesis 3 nog steeds mensen op deze aarde plaatst en zegt: ik wil dat jij er bent voor mijn eer. Om mij met jouw leven te aanbidden en te dienen. Maar als wij eerlijk naar ons leven kijken, Heere, dan moeten we ook eerlijk zijn en zeggen: er zijn talloze momenten dat wij dingen doen, dingen zeggen en dingen denken die niet met dat doel overeenstemmen. Die niet tot uw eer zijn, maar tot onze eigen eer strekken. Dat we niet u op het oog hebben, maar onze eigen egoïstische motieven. Heere, vergeeft u dat. Vergeeft u dat en leer ons in het voetspoor van de Heere Jezus gaan, die niet kwam om zijn eigen wil te doen, maar om uw wil te doen. En daarmee u te verheerlijken. En oh, wat een wonder, Heere, is het dan dat wij ons leven daaraan te danken hebben. Dat alleen door die houding, door die weg die uw zoon ging, niet mijn wil, maar uw wil geschieden, dat wij door hem, door het geloof in hem, het leven opnieuw ontvangen. Nieuw leven ontvangen, dat er een nieuw begin mogelijk is. Heren, en er zitten er ook onder ons, bij wie dat nieuwe begin nog niet gekomen is. Die hun vertrouwen nog niet gesteld hebben op de Heer Jezus Christus. Die zich nog niet bekeerd hebben van die levenshouding dat het ten diepste om onszelf gaat. Of om andere dingen, maar in ieder geval niet om u. Heren, wilt u vanmorgen en vanavond de prediking gebruiken om dat te doorbreken? Want wij kunnen dat zelf niet doorbreken, maar u doorbreekt dat door uw woord en door uw geest. En dan zijn we hier precies op de juiste plek. Precies op de plaats waar uw woord en uw geest aanwezig zijn. Om tot zondaren te spreken. En om harde harten te verbreken. En om mensen te genereren, mensen opnieuw geboren te laten worden, die zullen zeggen: neem mijn leven en laat het, Heere, toegewijd zijn aan uw eer. O God van het leven, wil ons onderwijzen vanmorgen als het gaat om het leven. Want u bent de schepper van het leven en daarom weet u ook het allerbeste wat het leven zou moeten zijn en hoe wij zouden moeten leven. Dank u wel dat u uw woord geeft om ons daarin leiding en richting te geven. En Heer, we hebben het zo nodig om daarnaar terug te gaan, want er zijn zoveel mensen die op een andere wijze zeggen dat het moet. Die lijnrecht tegenover uw bedoeling met het leven staan. En die boodschap, die horen wij, die ademen wij in. Op de scholen, in de verschillende instanties, in de maatschappij, in de bedrijven, in de media, overal is de Satan bezig om het geheim van het leven onderuit te halen, omdat hij een mensenmoordenaar is van de beginnen. Hij heeft ons leven niet op het oog, maar u wel. En geef ons daarom vanmorgen alle aandacht om naar uw woord te luisteren. Geef de hulp van uw Heilige Geest. Als wij hier in de kerk de Bijbel openen of als we thuis meeluisteren, meekijken. Heere, u weet ook de reden waarom we thuis zijn. Er zijn er verschillende die zo graag hier in ons midden hadden willen zijn, maar het niet kunnen. Omdat de gezondheid of de leeftijd het niet meer toelaat. Heere, wil hen in het bijzonder nabij zijn. En wil ze geven wat nodig is. Ook opdat het voor hen op dit uur mag zijn alsof ze er zijn. En dat het voor ons hier in de kerk zo mag zijn dat wij hen niet vergeten. Ik wil zo uw zegen geven, Vader. Wij staan hier met open handen om het van u te ontvangen. Dat bidden wij u in de vergeving van onze zonden, in de naam van de Heer Jezus Christus. Amen. Wij gaan met elkaar terug naar de Noach-geschiedenis in Genesis. Wij zijn de vorige keer gebleven bij Genesis 8. Daar hebben we met biddag bij de laatste verzen daarvan stilgestaan. Die gaan we nogmaals lezen. Genesis 8 vanaf vers 20. En dan lezen we tot hoofdstuk 9 vers 17. Genesis 8 vanaf vers 20 tot en met hoofdstuk 9 vers 17. En Noach bouwde voor de Heere een altaar en hij nam van al het reine vee en van al het rein gevogelte en offerde brandoffers op dat altaar. En de Heere rook die liefelijke reuk en de Heere zei in zijn hart, ik zal voortaan de aardbodem niet meer vervloeken om des mensen wil. Want het gedichtsel van het hart van de mensen, de gedachtespinsels wil dat zeggen, die gedachtespinsels in het hart van de mens, die zijn boos van zijn jeugd aan. En ik zal voortaan niet meer al het levende slaan zoals ik gedaan heb. Voortaan al de dagen van de aarde zullen zaaiing en oogst en koude en hitte en zomer en winter en dag en nacht niet ophouden. En God zegende Noach en zijn zonen. En hij zei tot hen, wees vruchtbaar en vermenigvuldig u en vervul de aarde. En uw vrees en uw verschrikking zij over al het gedierte van de aarde en al het gevogelte van de hemel, in al wat zich op de aardbodem roert, wat ze wil zeggen, wat zich op de aardbodem beweegt, en in alle vissen van de zee, zij zijn in uw hand overgegeven. Al wat zich beweegt, dat levend is, zij u tot spijzen, tot voedsel. Ik heb het u al gegeven, gelijk het groene kruid. Maar het vlees met zijn ziel, dat is zijn bloed, zult u niet eten. En voorwaar, ik zal uw bloed, het bloed van uw zielen, eisen. Van de hand van alle gedierten zal ik het eisen. En van de hand van de mensen, van de hand van ieder zijn broeder, zal ik de ziel van de mensen eisen. Wie mensenbloed vergiet, zijn bloed zal door de mens vergoten worden. Want God heeft de mens naar zijn beeld gemaakt. Maar u lieden, wees vruchtbaar en vermenigvuldig. Teel, dat wil zeggen verspreid en overvloedig voort op de aarde en vermenigvuldig u op de aarde. Verder zei God tot Noach en tot zijn zonen met hem. Maar ik zie, ik richt mijn verbond op met u en met uw zaad na u. En met alle levende ziel die met u is. Van al het gevogelte, van al het vee en van alle gedierte van de aarde met u. Van alle die uit de aarde gegaan zijn. Tot al het gedierte van de aarde toe. En ik richt mijn verbond op met u, dat niet meer alle vlees door de wateren van de vloed zal worden uitgeroeid. En dat er geen vloed meer zal zijn om de aarde te verderven. En God zei, dit is het teken van het verbond dat ik geef tussen mij en tussen u. En tussen alle levende ziel die met u is, tot eeuwige geslachten. Mijn boog heb ik gegeven in de wolken. Die zal zijn tot een teken van het verbond tussen mij en tussen de aarde. En het zal geschieden als ik de wolken over de aarde breng, dat deze boog gezien zal worden in de wolken. Dan zal ik gedenken aan mijn verbond, dat er is tussen mij en tussen u en tussen alle levende ziel van alle vlees. En de wateren zullen niet meer wezen tot een vloed, om alle vlees te verderven. Als deze boog in de wolken zal zijn, zo zal ik hem aanzien. Om te gedenken aan het eeuwig verbond tussen God en tussen alle levende ziel. Van alle vlees dat op de aarde is. Zo zei dan God tot Noach, dit is het teken van het verbond. Dat ik opgericht heb tussen mij en tussen alle vlees dat op de aarde is. Tot zover de schriftlezing. Wij gaan onszelf voorbereiden op de prediking met zingen van Psalm 103 vers 5, 6 en 7. Psalm 103 vers 5, 6 en 7. We zullen straks na afloop van de preek zingen van Psalm 61 en daarvan het vijfde vers. Gij zult nieuwe dagen voegen, vol genoegen bij des konings levenstijd. En bij die koning denken wij dan aan de mens die als koning over de schepping geplaatst is. De Heere belooft ons nieuwe dagen vol genoegen, zoals hij dat ook aan Noach belooft. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, jongens, meisjes, als je een nieuw apparaat koopt, wat doe je dan? Of een nieuw stuk speelgoed of zo. Dan pak je de handleiding. En de een gooit die handleiding vervolgens direct in de prullenbak. De volgende die zegt, nou dat doe ik niet, ik leg hem nog even aan de kant. Maar ik ga het eerst zelf proberen. En de volgende die pakt die handleiding en die gaat hem lezen voordat hij de rest van de spullen uit de verpakking haalt. Wat is nou het meest verstandig? Ja, daar kan je natuurlijk geen bindende uitspraken over doen als het gaat om een nieuw apparaat. Als ik een nieuwe kookwekker koop, dan ga ik niet eerst de handleiding bestuderen. Een nieuwe broodbakmachine kijk ik daar wel naar. Eigenlijk kun je zeggen, hoe complexer het apparaat, hoe meer de noodzaak er is om kennis te nemen van de handleiding. Heeft de mens in het leven hier op aarde ook een handleiding nodig? We krijgen geen handleiding mee op het gemeentehuis als we ons kind aangeven. En toch, het leven heeft een handleiding nodig. Het is veel te complex dat leven om het allemaal maar zelf een beetje te gaan uitzoeken. Dan krijg je juist moeilijkheden. Daarom heeft God de mens een handleiding gegeven bij het leven. En dat doet hij niet nadat hij ons eerst een tijdje laat aanmodderen. Dan zegt hij niet, nou als het verkeerd gaat, kom dan maar bij mij met je problemen. Dan leg ik het even uit hoe het wel moet. Nee, hij zegt, begin nou bij de handleiding. Daar bespaar je jezelf een hoop problemen mee. Ja, want anders weet je vooraf al wat er gaat gebeuren. Dan loop je vast. Het thema vandaag is, God geeft Noach de handleiding van het leven. God geeft Noach de handleiding van het leven. We hebben 5 punten, 5 gedachten, verdeeld over 2 preken. Want ik was bezig van de week met de preek voor te bereiden en toen was ik klaar met het 3e punt, toen dacht ik, ja, de tijd is op. Dus we gaan vanavond verder. Dit is wat je misschien thuis ook wel eens meemaakt. Dat je naar een serie zit te kijken en dan is de aflevering afgelopen en dan blijkt, je moet de volgende aflevering ook gaan kijken. Nou, dat is vandaag ook zo. De preek van vanmorgen hoort bij de preek van vanavond. Dus allemaal ook vanavond van harte uitgenodigd. God geeft Noach de handleiding voor het leven. We hebben vanmorgen 3 gedachten. Allereerst, God zegent het leven. Ten tweede, God kroont het leven. En ten derde, God onderhoudt het leven. En dat vinden we in Genesis 9, vers 1 tot en met 3. God zegent het leven, dat lezen we aan het begin van vers 1. En God zegende Noach en zijn zonen. En in vers 2 lezen we over de heerschappij van de dieren en de vrees van de dieren. Dat is de 2e gedachte, God kroont het leven. En de 3e gedachte gaat de Heer in het 3e vers vertellen wat wij allemaal mogen eten. Dat wil zeggen, God onderhoudt het leven. Dus allereerst, God zegent het leven. God staat daar nog met zijn zonen, of Noach staat daar nog met zijn zonen bij het altaar. Daarom heb ik Genesis 8 ook nog een stukje bij gelezen. Weet u het nog? Noach die bouwde niet als eerste een nieuw huis. Hij bouwde niet een grote boerderij om te gaan leven, ook geen wijngaard. Nee, als eerste bouwde hij een altaar. Dat altaar waarop hij alle reine dieren en van alle reine vogels brandoffers bracht. Dat moet een gigantisch offer geweest zijn. En daar is Noach met zijn zonen uren en uren mee bezig geweest. Met dieren slachten en dieren offeren op dat altaar. Daarmee liet Noach zien, nadat God hem en zijn gezin verlost had, Heere, hier ben ik. Heer, u geeft mij die nieuwe toekomst, maar aan het begin van die nieuwe toekomst, die nieuwe aarde, zeg ik, hier ben ik en ik wijd mijzelf aan het begin van deze nieuwe periode volkomen aan u toe. Hier is mijn leven, Heer. En jongeren, dat is iets wat God heel aangenaam vindt, waar God heel blij van wordt. Als je op de kruispunten van je leven, als je voor een nieuwe periode staat, een nieuwe school, bijvoorbeeld, dat je tot hem komt en zegt, Heere, hier is mijn leven. Mijn toekomst is van u. U mag de weg bepalen, want ik ben uw eigendom. Heb jij dat al gedaan? Heb je jezelf al helemaal toegewijd aan de Heer? Heb je je leven al aan hem gegeven? Dat is iets waar de Heer heel blij van wordt. En omdat Noach zichzelf toewijdt aan de Heer, zegt God, ik ga de aarde niet meer vervloeken vanwege de mens. En dat niet alleen, de Heer geeft er ook nog een belofte bij. Een bijzondere belofte zonder houdbaarheidsdatum. Hij zegt namelijk, alle dagen van de aarde, in vers 22 van hoofdstuk 8. Alle dagen van de aarde zullen zaaiing en oogst zijn. Koude en hitte, zomer en winter, dag en nacht, het zal niet ophouden. Dat blijft altijd. Het was een periode wel opgehouden, 365 dagen om precies te zijn. Een jaar lang was dat helemaal opgehouden gedurende de zondvloed. Maar nu geeft God de orde van de seizoenen, met het oog op ons leven. Dat wij gevoed worden door de vrucht van het land. En dat in de winter de bomen zich weer voorbereiden op een nieuw seizoen om vruchten te geven. Dat de grond zich weer voorbereidt om op een nieuwe periode weer gewas te geven. Die orde die is er, zodat er telkens weer nieuw leven op de aarde is. Door de afwisselingen van zomer en winter, kou en hitte, dag en nacht, is er leven mogelijk op de aarde. Het leven, dat is het geschenk wat God aan de mens geeft. En daarbij is de gehele drie-eenheid betrokken. God de Vader is de schepper en de onderhouder van het leven. God de Zoon is de verlosser van het leven, die het leven verlost uit de banden van de dood. En de Heilige Geest, die doet ons opnieuw geboren worden. Die wekt een dode zondaar tot leven. Hij vernieuwt ook het leven. God is de God van het leven. En over dat leven gaat het in de tekst. In het bijzonder in de verzen 1 tot en met 7. Want Noach staat daar aan het begin van de nieuwe wereld. En God gaat spreken met Noach en met de zonen van Noach. En ook met de vrouw van Noach en de vrouwen van de zonen. En God gaat spreken over het leven. Ja, u zegt misschien, ja, maar als ik goed lees in vers 1, dan zegt God het toch alleen maar tegen Noach en zijn zonen. Alleen de mannen, ja, zo lijkt het. Maar dit is weer zo'n tekst dat heel duidelijk wordt, dat als de Heere spreekt over mannen en zonen, dat daar de vrouwen bij in begrepen zijn. Waarom? Kijk maar naar de opdracht die ze krijgen. Wees vruchtbaar en vermenigvuldig en vervul de aarde. Dat kunnen die mannen niet alleen. Mannen kunnen niet in hun eentje vruchtbaar zijn en vermenigvuldigen. Daar hebben ze hun vrouwen bij nodig. God spreekt hier dus vier echtparen aan. Het echtpaar van Noach, het echtpaar Sem, het echtpaar Gam, het echtpaar Jafet. Ze zijn met z'n achten. En hoewel Noach's zonen nu al ruim 100 jaar oud zijn, hebben ze geen kinderen. Dat is opvallend. Ze zijn met z'n achten. Verschillende plaatsen in de Bijbel lees je dat. En ik kan me daarom ook heel goed voorstellen dat de vraag van die zonen is, na de zondvloed, zou de Heere wel willen dat wij kinderen krijgen? Want de Heere heeft zojuist de hele mensheid laten verdrinken. De Heere heeft de mensheid gestraft. Gestraft met de zondvloed. Al het leven heeft God weggenomen. Wat is Gods bedoeling nu verder? Gaan wij hier met z'n achten op de aarde verder? Maar dan, hoe gaan we verder gaan met de mensen? De Heere heeft immers gezegd dat alle gedachtenspinsels van het hart slecht zijn van de jeugd van de mens af aan. Daar aan het begin van de mensheid is het de grote vraag voor die acht mensen. Wat is ons levensdoel? Hoe nu verder? Waarom zijn wij hier op de aarde? En op die levensvraag geeft God antwoord. Daar geeft hij het antwoord op. Want in die 8 personen spreekt hij de gehele mensheid aan. Jullie doel, zegt de Heer, de reden dat ik jullie verlost heb, is omdat ik met jullie een nieuw begin wil maken. Een nieuw begin door, tweede gedeelte van het vers, vruchtbaar te zijn en te vermenigvuldigen en de aarde te vervullen. Dat zijn hele bekende woorden. En die staan hier niet voor het eerst in de Bijbel in Genesis 9. Nee, het is de echo, het is als het ware de herhaling van Genesis 1 vers 28. Daar werd Adam gezegend met diezelfde woorden. Wees vruchtbaar, word talrijk en vervul de aarde. Noach is hier dus een tweede Adam. Een mens waarmee God iets nieuws begint. Opnieuw begint. Noach krijgt precies dezelfde zegen. Het zijn exact dezelfde woorden. En toch is er een levensgroot verschil. Jongeren, denk even na met mij. Wat is nou het grote verschil tussen de zegen van Genesis 1 vers 28 en de zegen van Genesis 9 vers 1? Het verschil tussen die zegen van Adam en de zegen van Noach. Het verschil zit hem niet in de woorden. Het verschil zit hem wel in de situatie waarin ze zijn uitgesproken. Adam stond aan het begin. En toen was er nog geen zonde in de wereld. Er was nog geen slang geweest die met Eva ging spreken. Er was nog niet van de verboden vrucht gegeten. Er was nog geen schuld. Er was nog geen schaamte. Er was nog geen dood. Er was nog geen vloek. Genesis 1 vers 28, dat is Gods zegen voor de goede mens. Maar dat is heel anders in Genesis 9. Die oordeelswateren zijn net opgedroogd. Adam staat in het paradijs. Noach staat in de modder, letterlijk en figuurlijk. Jawel, de aarde is vernieuwd, maar de mens is nog net zo zondig als voor de zondvloed. Adam stond er als schepsel, waarvan God zei, zeer goed, ik zegen je en dit is mijn levensdoel met je. Noach staat hier als zondaar, van wie God zegt, die gedachtespinsels van zijn hart zijn slecht van zijn jeugd af aan. En toch zegt God, Noach, ik zegen je. Ik zegen je zonen. En mijn doel met jullie is niet veranderd. Gemeente, dat is genade. Dat God tegen zondaar zegt, ondanks wie jij bent, wil ik jou zegenen en heb ik een heel mooi doel voor jou. Laat eens doordringen, dat is heel goed nieuws vanmorgen. Voor wie is dat goed nieuws? Dat is goed nieuws voor iemand die opnieuw wil beginnen, maar niet weet hoe. Die zegt, ik zou zo graag een nieuw begin met mijn leven willen maken, maar kijk eens wie ik ben. Een zondaar. En ik heb van mijn leven een zooitje gemaakt. Ik heb van alles kapot gemaakt. Ja, ik weet wel, de Heere wil mijn zonde vergeven, maar krijg ik nog een nieuwe kans? Wil de Heere met mij wel echt opnieuw beginnen? Met een zondaar, met iemand wiens gedachten telkens weer de verkeerde kant uitgaan? Kijk eens wat voor iemand ik ben. Ik ben geen heilige. Integendeel, ik ben iemand die zichzelf tegen heeft. Hoe zou God mij kunnen gebruiken en willen gebruiken? Ben ik wel geschikt? Ik ben een kind van Adam. Net als Noach. Geboren naar de zondeval, tot alle kwaad geneigd. Hoe kan ik verder in mijn leven? Waar staat Noach? Weet u het nog? Hij staat naast het altaar. Dat altaar dat spreekt van het nieuwe begin met God. Noach zegt, Heere, hier ben ik. U kent mij, u weet wat van mij te verwachten is. En toch, ik geef mijzelf over aan u. Mijn leven is van u. En tegen die mensen die dat zeggen, Heere, hier is mijn leven. Het is van u. Tegen die mensen zegt de Heere, ik zegen je. Je mag opnieuw beginnen. hoewel je een zondaar bent. Door mijn zegen kan je weer functioneren. Door mijn zegen krijg je weer een doel. Hoe heerlijk is het om je leven aan de Heer Jezus te geven. Lees het evangelie maar na. Iedereen, welke achtergrond je ook hebt, met welke rugzak je ook in de kerk bent gekomen en welke bende je ook van je leven hebt gemaakt, als je hem volgt, als je je leven aan hem geeft, dan ontvang je zijn zegen en krijg je weer een doel. Nou, wat is dat doel wat Noach krijgt samen met zijn zonen? 3 dingen worden er in vers 1 genoemd. Wees vruchtbaar, vermenigvuldig en vervul de aarde. Vruchtbaar, vermenigvuldigen, dat wil zeggen talrijk worden en de aarde helemaal volmaken. Die 3 die hebben natuurlijk allemaal met elkaar te maken. Het zijn 3 woorden die hetzelfde onderstrepen. De mensheid moet weer gaan groeien. Het moet niet bij 8 mensen blijven, nee. Het moet heel veel worden. En dan niet daarbij plussen, maar daarbij vermenigvuldigen. En het staat er in de gebiedende wijs. Jullie moeten vruchtbaar zijn. Jullie moeten talrijk worden. Jullie moeten de aarde vervullen. U zegt, hoe kan dat dan? Zo'n gebiedende wijs. Die kinderzegen, dat is toch iets wat je moet ontvangen, wat je moet krijgen. Waarom gebiedt Noach, God dat aan Noach dan? Kunnen ze dat dan toch zelf? Nee, let op. Er staat, toen zegende de Heere Noach en zijn zonen. Dat die zegen in de gebiedende wijs staat. Dat wil zeggen dat de mens mag leven vanuit die zegen. En dat je die zegen kan bewaren door hem te gehoorzamen. De mens wordt gezegend en die zegen stelt hem in staat om vruchtbaar te zijn en de aarde te vervullen. Ik denk dat op dit punt er vanmorgen heel wat gedachten ook een andere kant uitgaan. Want er zit hier natuurlijk ook een lastige kant aan. Kan je dit ook omdraaien? Ik bedoel dit, onder ons zullen er zijn die zeggen, ja, ik ben niet vruchtbaar en talrijk geworden. Ben ik dan niet gezegend? Nee. Kinderloosheid is zelden een straf in de Bijbel. Wel komt daarin in heel veel gevallen de gebrokenheid van de schepping naar voren. Maar dat is wat anders dan een straf. Dat is heel wat anders dan een straf. Het bijzondere in de Bijbel is juist, waar God de baarmoeder gesloten houdt, zie je geregeld in de Bijbel dat God een ander bijzonder doel met die persoon had. En dat moeten we ook vasthouden hierin. Wie geen kinderen heeft, is niet doelloos. En soms kom je het in de Bijbel tegen dat er een hele lange periode van kinderloosheid is. En dan opeens wordt er als door een wonder een profeet geboren. Denk aan Johannes de Doper of denk aan Samuel. Soms is iemand ook kinderloos om op een hele andere manier voor heel veel kinderen wat te kunnen betekenen. Dus geen kinderen hebben is geen straf en is ook niet je doel missen. Als de Heere niet de normale weg gebruikt, zoals hij hier aangeeft in Genesis 9 vers 1, dan mag je erop rekenen, dan wil hij mij op een andere, bijzondere manier gebruiken. Als God afwijkt van de normale manier, dan heeft hij een bijzondere manier. En dat mag een troost zijn voor wie het kruis van de kinderloosheid te dragen heeft. En tegelijkertijd stelt het ons ook een vraag. Ben je bereid om uit een op een andere manier de Heere te dienen? Geef je ook daarin de toestemming als het ware aan de Heere. Heere, hier is mijn leven. Gebruikt u het maar zoals u dat wil. We zien dus heel duidelijk, God zegent het leven. En hij wil dat dat leven overvloedig is op de aarde. En dat wordt ook wel heel duidelijk doordat die zegen in vers 7 opnieuw herhaald wordt. De zegen van vers 1 zie je terug in vers 7. En de rest staat daartussenin geklemd. Daarom is dat ook een eenheid en daarom wil ik het ook bepreken vanuit die eenheid. Het is Gods bedoeling dat de aarde bevolkt wordt. Voor God bestaat er geen bevolkingsprobleem. Zoals we dat in onze tijd wel horen. Maar daarover straks nog wat meer. We gaan vervolgens naar vers 2. God kroont het leven. We hebben te maken met de herhaling van de zegen van Genesis 1. In Genesis 1 hebben we diezelfde zegen gezien. En toch is het geen kopie. Want in Genesis 1, vers 28, staat dat de mens de aarde moet onderwerpen. Adam was koning over de schepping en leefde in harmonie met de dieren. De dieren die kwamen langs hem. En hij gaf ze namen. Hij kende ze. Ze kwamen dichtbij. En de mens die was voor de zondeval ook vegetarisch. Wij aten geen dieren. Maar God gaf het zaaddragende gewas en de vruchtbomen aan de mens. Dat was het de voedsel van de mens. Maar bij de zondeval is er een breuk gekomen. Een breuk tussen God en de mens. Maar ook een breuk tussen mens en dier. En daarover gaat het in vers 2. God neemt maatregelen om zijn schepselen in de gevallen wereld te laten leven. En ook dat is genade. Jongens en meisjes, de mens die kon in het paradijs de wilde dieren gewoon aaien. Het was geen enkel probleem om op de rug van een tijger te gaan zitten. En je kon knuffelen met een grote grizzlybeer. Ze komen dichtbij, ze zijn niet bang en de mens is niet bang voor hen en ze doen elkaar niks aan. Maar dat is na de zondeval veranderd. Nu is het gevaarlijk om in de kooi van een leeuw naar binnen te gaan. En je moet uit de buurt blijven van slangen. Waarom? Leeuwen kunnen je aanvallen, slangen kunnen je bijten. Maar nou zegt God in vers 2, uw vrees en uw verschrikking zij over al het gedierte van de aarde. God geeft dat die dieren bang worden voor ons. En dat de dieren afstand houden tot de mens. Wilde dieren wilden niet meer dicht bij mensen komen. Die zijn schuw. Waarom? Ook dat is genade. Want als de dieren die schrik niet hebben, dan komen ze dichterbij en vallen ze ieder mens zomaar aan. Denk maar aan die wolven die we nou in ons land hebben. Die vertonen zich over het algemeen niet in de buurt van de mensen. Ze zijn schuw, behalve als ze echt geen eten hebben of voedsel of iets. Dan proberen ze toch in de buurt van de mensen iets te eten te vinden. Maar over het algemeen zijn ze heel erg schuw. En dat komt door Genesis 9 vers 2. Die dieren hebben vrees en schrik. En de Heere, die zegt erbij, ik heb ze in jullie hand gegeven. Wij hebben het gezag over de dieren. Nog steeds, net als Adam. Wij zijn nog steeds heersers in de schepping. Wij moeten nog steeds de aarde beheren. Wij hebben heerschappij over alle dieren. We mogen ze temmen en we mogen ze voor ons laten werken. Eeuwenlang hebben de dieren voornamelijk in de agrarische sector daartoe gediend. Heel veel dieren die werk deden. Dat was belangrijk. Achter de ploeg en noem maar op. En tegelijkertijd ook dieren zijn ons voedsel. Zo zijn dieren altijd gebruikt om te houden voor voedsel en ons te helpen bij het zware werk. Vandaar dat ik zeg, de Heere kroont het leven. Ook na de zondeval zijn wij nog koning in de schepping. Of eigenlijk moet ik het anders zeggen, zijn wij onderkoning. Koning onder de grote schepperkoning van hemel en aarde. En dan brengt ons bij de derde gedachte, God onderhoudt het leven. Dat wil zeggen, de Heere geeft ons voedsel om onze lichamen te onderhouden. Voor de zondeval was het plantaardig voedsel. We mochten eten van de vruchten, van de bomen en alles wat op het land groeit. Na de zondeval zegt de Heer het ook tegen Adam en dan herhaalt hij eigenlijk die belofte nog een keer. Maar tegelijkertijd ligt er in die belofte ook een vloek. Je moet zwoegen. Met zwoegen zult u van de aardbodem eten. Dorens en distels komen erop. En zo zult u het gewas van het veld eten. Dus ook de tijd na de zondvloed geeft God een duidelijke aanwijzing dat wij leven van het gewas van het land. Maar dat kost na de zondeval heel veel moeite. Betekent dit dan ook dat er geen dieren, wilde dieren, voor voedsel gehouden werden na de zondeval? Dat wil ik ook weer niet zo stellig zeggen. Abel was een herder van kleinvee. Ongetwijfeld zal hij ook wel wat geslacht hebben en het gegeten hebben. Maar er lag in ieder geval geen mandaat van de Heere Dat ze die mochten eten. En nu in vers 3 van onze tekst geeft de Heere dat mandaat wel. Hij zegt, al wat zich beweegt dat levend is, zij u tot voedsel. Ik heb het u al gegeven, dat wil zeggen allemaal gegeven, gelijk het groene kruid. Ook hier zie je weer zo'n bijzondere genade. We staan er niet bij stil, maar opnieuw, bedenk maar weer, het is de zondige mens die God hier aanspreekt. Die zondige mens die bij het brandofferaltaar staat en die zichzelf overgeeft aan God. Tegen hen zegt God, ik zegen je. En weet je wat? Ik heb jullie in Adams tijd de vruchten gegeven, het gewas gegeven. Maar nu mogen jullie voortaan ook van alle dieren eten. En daar zit een hele grote nadruk op. Als je het in de herziene leest, dan staat er alles wat zich beweegt. Ik heb het u allemaal gegeven. Evenals het groene gewas. Ziet u weer wat een genade? Zondige mensen krijgen nu nog meer variatie in hun eten dan dat ze al hadden vlak na de zondeval. Want God zegt, ik breid die nieuwe mensheid uit, ik zegen die nieuwe mensheid. En die nieuwe mensheid, die heeft een heel veel slechtere uitgangspositie dan de eerste mensheid, Adam en Eva. Maar hoewel ze een slechtere uitgangspositie krijgen, krijgen ze een veel uitgebreidere zegen. Ik onderhoud hen, zegt de Heer, niet langer alleen door plantaardig voedsel, maar ook door vlees en vis. Gemeente, hoe goed is de Heer? Zijn genade is zo overvloedig. Als je daar toch dieper over nadenkt. En bedenkt, ja, als hij nou in het onderhouden van ons lichaam nou al zo genadig is voor een zondaar. Zou hij dat dan ook in het geestelijke niet doen? Is er een verschil in hoe God genadig is voor het lichaam en voor de ziel? Zegt hij, voor het lichaam ben ik overvloedig genadig en voor de ziel, daar moet je maar heel lang om bidden. En dan misschien geef ik je genade. Nee, toch? God is toch niet alleen de schepper en onderhouder van het lichaam, maar ook van de ziel. Een heel eenvoudig voorbeeld. Ik denk dat heel veel jongens en meisjes het gebed van de Heer Jezus wel kennen. Dat wij noemen het Onze Vader. Die ken je vast wel uit je hoofd. Denk eens met mij mee. Wij bidden, geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Zo in één adem na elkaar. Waarom? De Heer Jezus leert daarmee, die horen bij elkaar. God die ons lichaam voedt met het dagelijks brood, wil ook onze zielen voeden met vergeving en alles wat we nodig hebben voor het eeuwige leven. Vergeving, herstel, vernieuwing van het leven, een nieuwe start als we vastgelopen zijn. Uitzicht op het eeuwige leven. Is Hij het niet waard om net als Noach je leven aan hem over te geven? Juist, als je 's morgens naar je ontbijtbordje kijkt, dan zie je Gods genade voor een zondaar. Waarom zou je twijfelen dat Hij genadig is? Dan doen we hem zo mee tekort. Hij is de onderhouder van ons leven. Ik wil van hieruit nog even een paar lijnen trekken. Die heel actueel zijn. Allereerst een lijn naar de dierenactivisten die zeggen, het is heel zielig om dieren te doden. Nou, we lezen dus hier, dat is het niet. Een dierenleven is van andere orde dan het mensenleven. God heeft de mens boven de dieren geplaatst. En wij hebben een goddelijk mandaat om dieren te doden. Dat is wat anders dan dieren te martelen. We hebben ook het mandaat van de Heere om als koning te heersen, als goede koning. Zoals God zelf zijn schepping onderhoudt om ook zo de dieren die wij hebben te verzorgen. Een tweede lijn. Er zijn mensen die zeggen, het is beter om een vegetariër te zijn. Bijbels gezien is dat niet waar. Je kan hele goede redenen hebben om vegetariër te zijn, maar je kan niet met de Bijbel in de hand zeggen dat je geen vlees mag eten. De Heere geeft het vlees juist vrij. We zijn vanaf Genesis 9 vrij om vlees te eten, daar mag je van genieten. Dan nog een andere lijn en daarvoor moeten we even wat verder in onze Bijbel bladeren naar 1 Timotheus 4. Want we kunnen natuurlijk met elkaar zeggen, ja, dit is natuurlijk allemaal eeuwen geleden dat God dit tegen Noach zei. Geldt het vandaag nog steeds? 1 Timotheus 4, vers 1 tot 5 gaat daarover. Doch de Geest zegt uitdrukkelijk dat in de laatste tijden sommigen zullen afvallen van het geloof, zich zullen begeven tot verleidende geesten en leringen van duivelen, van demonen. Door geveinsdheid, dat wil zeggen door hypocrisie van leugensprekers, die hun eigen geweten hebben toegeschroeid als met een brandijzer, en die, nou komt het, verbieden te huwelijken, te trouwen, en gebieden om zich van voedsel te onthouden dat God geschapen heeft tot nuttiging om te eten met dankzegging. Hij heeft het geschapen voor de gelovigen en voor die de waarheid hebben bekend, leren kennen. Want, en je bent toch wel heel ouderwets als je nog gaat samenwonen en mensen die staan je aan te kijken als je zegt, ja maar wij gaan niet eerst samenwonen, wij gaan trouwen. Op die praktijk is onze huwelijkswetgeving ook al veranderd. Gemeenschap van goederen is niet meer de standaard. Het Bijbelse huwelijk, dat mag, dat is prima als je daarvoor kiest. Maar oh wee als je zegt dat dat de enige manier is. Dan ben je discriminerend. Het Bijbelse huwelijk ligt onder vuur, precies zoals de Bijbel voorspelt. Terwijl de Heere juist aan deze vier echtparen gezegd heeft van man en vrouw, ik zegen jullie. En dan het voedsel. Paulus zegt, er komt een ontwikkeling dat mensen zeggen, dit mag je niet meer eten. Onze tekst zegt, je mag vlees, vis, gevogelte eten. Onze tijd zegt, je moet vooral vegetarisch eten. Dat wordt gepromoot. En als je in een restaurant komt, dan wordt er verwacht dat ze voldoende keuzes in het vegetarische menu hebben. Nee, het wordt je nog niet verboden om vlees te eten, maar we willen er wel belasting op gaan heffen. Want je maakt je schuldig aan allerhande milieuvervuiling als je dierlijke producten eet. Het moet ontmoedigd worden. Heeft u het door? Hoe actueel Genesis 9 is, als je het verbindt met 1 Timotheus 4... Wat gebeurt er in onze tijd met de handleiding van het leven die God aan Noach geeft? Het lijkt wel, kijk, ogen. Leef je volgens zijn handleiding. Dat is de weg van de zegen. Hij is het zo waard. Kijk toch op wat voor een geweldige wijze hij hier opnieuw begint met de mensheid. En de Heere weet al hoe het zal gaan straks, twee hoofdstukken verder. Of nog geen eens één hoofdstuk verder, Noach die straks dronken wordt. En als de mensheid zich uitbreidt, de torenval van Babel, de torenbouw van Babel. En toch, hier staat de Heere, zegenend die nieuwe mensheid. Zoveel genade en hij is zo rijk in de gaven die hij geeft. Heb je jezelf net als Noach al overgegeven? Hier is mijn leven, Heere, leer mij te leven volgens uw handleiding. Want dat is het gevolg. En dat kan niet uitblijven. Als je je leven aan de Heere geeft, dan zeg je, Heere, hier ben ik. Ik heb zo lang tegen die handleiding ingeleefd. Geen achterop geslagen, maar geeft u mij een nieuw begin en ik zal uw handleiding volgen. Zoals u de handleiding aan Noach gaf, geeft u hem ook aan mij. Een nieuw leven. Een nieuw begin. Als iemand die opnieuw geboren is. Amen. Laten we onze handen vouwen en hoofden buigen in dankgebed. Heer, het past ons om uw naam ootmoedig dank te zeggen. Dat u aan Noach en zijn zonen en in hem aan ons de handleiding voor het leven gaf. Ach Heer, het is allemaal niet moeilijk. Het zijn geen dingen waarvoor we jarenlang gestudeerd moeten hebben om dit toe te passen. U legt het neer in alle eenvoud. Want u bent een eenvoudig God. En u wil het ons niet moeilijk maken. Maar u wil ons in uw weg met uw handleiding het leven geven. Wat is het moeilijk, Heere, in onze tijd om je daarbij te houden. De duivel is op allerlei manieren bezig om uw handleiding te herschrijven met alle gevolgen van dien. En dan zien we het nu misschien nog niet op alle punten. Maar we zullen het wel gaan zien dat als we erin voortgaan, dat het leven totaal ontwricht en ontspoord wordt als wij het als samenleving niet meer houden zoals u het zegt. O Heere, bewaar ons ervoor. Bewaar ons land en ons volk ervoor. En geef ons als christenen vrijmoedigheid om hierover vrijmoedig te getuigen. En ook wijsheid om de geestelijke lijnen zuiver en helder te zien. Heere, we hebben ook gesproken en nagedacht over het kruis wat sommigen onder ons hebben van het geen kinderen hebben, geen eigen kinderen hebben. Terwijl dat verlangen er misschien al wel van heel jongs af aan was. Heere, gedenk ze. En geef dat we door onze tranen heen toch ook mogen zien dat u een andere bedoeling met ons leven heeft. En dat als het niet in de normale weg gaat, dat u dan een bijzondere weg met ons voor heeft. Heere, geef ons de genade om ook daarop te vertrouwen en daarin ook de weg met u te gaan. En geef ons als gemeente de genade om deze personen niet zielig te vinden, maar wel om hen heen te staan en ze in het huisgezin van de gemeente een bijzondere plaats te geven. Wil ons zo nabij zijn, breng de gemeente ook vanavond weer samen, als we met deze stof verder gaan. Geef een zegen in de overdenking en dat wij er zelf ook gezegend door mogen zijn. Dat bidden we in de naam van de Heer Jezus. Amen. Onze slotzang is Psalm 61, het zevende vers. Ik zal dan met mijn blijde galmen door mijn psalmen loven uw majesteit. 61 vers 7. Gemeente, bewaar het woord, verhef uw harten tot God, ontvang en draag mee de zegen van de Heere. De genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God onze Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.